klinkt heel sympathiek voor de initiatiefnemer, maar dat is absoluut niet altijd sympathiek voor de andere belanghebbenden en betrokkenen. En volgens mij is het erg belangrijk in ons algehele belang dat we ook voldoende bescherming bieden en rechtszekerheid bieden voor alle inwoners. Dus, en dat is die spanning die ik hier in dit verhaal zie en in deze ontwikkeling zie. Het heeft niks te maken met, oh, we zijn trots op minder regels. Dus, oh, halleluja, we hebben het goed gedaan. Het gaat helemaal niet over meer of minder regels. Het gaat over zinnige regels die nodig zijn om de juiste bescherming en rechtszekerheid te bieden. En bescherming niet alleen naar onderling in de sociale verhoudingen, maar ook naar ruimtelijke inrichting en milieukwaliteiten. En fysieke leefomgeving. En vanuit dat perspectief toetsen wij dit hele verhaal. Dan toch nog heel even het punt, de biezen en kraaiendonk. Volgens mij heeft de Raad niet de vraag gekregen, het verzoek gekregen en ook niet de opdracht aan het college gegeven om dat als gezamenlijke gebiedsvisie op te pakken. Volgens mij heeft u daar zelf op die manier dat opgepakt, maar dat hebben wij nooit zo gegeven. En dat is ook niet wat gemeenschapsbelang wil. Want we zien hier een heel groot probleem zich voordoen, namelijk als het aan elkaar geknoopt gaat worden, dat procedureel dat namelijk elkaar kan gaan gijzelen. Want die kraaiendonk-gebiedsvisie moet langs de provincie. Dus daar gaat een andere tijdslijn op zitten. En de biezen, grond en eigendom, als daar de gebiedsvisie op maakt, kan gewoon opgelegd, vastgesteld worden en voort. Dus dat heeft een hele andere besluitvormingsprocedure. En het is voor ons echt onbegrijpelijk dat vanuit het college deze aanpak voorgesteld wordt. Dus ik wil daar toch een toelichting op hoe dit zo aan elkaar geknoopt wordt. Kijk, vanuit de mobiliteitsvisie snap ik hem. Maar dat dit procedureel zo is, dat hebben wij als raad nooit de opdracht toegegeven. We hebben dat gericht op aanpak de kraaiendonkgebiedsvisie en we hebben het aangepakt op de biezen. Dus daar wil ik nog graag antwoord op.
Dank u wel. Kijken we even verder. De heer Kanters, DOP.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Ik begin ook eventjes met de verhouding omgevingsvisie-omgevingsplan. Ik kan ook al aansluiten bij de vraag van mevrouw Van Eert, maar ik hoor vooral graag van de wethouder. Wat is nou precies de reden dat u nou kiest, want de raad heeft daarover niks besloten, om nu voor een omgevingsplan te kiezen, daarna een omgevingsvisie te kiezen. Wat is het nut om een omgevingsvisie op te stellen na creëren van een omgevingsplan? En vooral, wat is nou precies de reden dat u hiervoor gekozen heeft en normaal andersom kiest? En zoals bijvoorbeeld inderdaad biezen, kraaiendonk, eerst een visie, dan gaan we aan de slag met het nu nog een bestemmingsplan. Wat is de reden dat u nu zegt, we gaan niet eerst een omgevingsvisie creëren? 2. Een draagvlak burgerparticipatie. Ik wil er ook graag de opmerking van mevrouw Van den Broek in meenemen. Dat vond ik een hele goeie. Wat begrijpt de burger hiervan? Of wat heeft de burger hier aan? Dat is denk ik inderdaad een hele goeie. En dat sluit ook aan bij de vraag die ik stelde over een 1 à 2 A4's waar die uitgangspunten duidelijk samenkomen. En dan heeft u mijn vraag toch verkeerd begrepen. Ik vroeg niet om een samenvatting van het rapport. Want ik snap natuurlijk ook dat die in het rapport zit. Dat was hoofdstuk 9. Daar heb ik ook wat partijleden naar verwezen. Mochten ze geïnteresseerd zijn. Maar ik vroeg. Het zijn 230 pagina's. Ik heb moeite en anderen hebben moeite om te destilleren. Wat zijn nou precies de concrete uitgangspunten? Ik heb gezegd tegen onze achterban, als je vat wil krijgen op hoe zit dit nou in elkaar, lees dan hoofdstuk 3, de uitgangspunten van Boekel, en lees hoofdstuk 9, de samenvatting. En probeer mij eens te vertellen, wat is nou precies wat Boekel wil gaan doen? Wat zijn de uitgangspunten waar wij mee aan de slag willen gaan? En je ziet daar inderdaad het een en ander, vooral open deuren toch, en daarom wil ik toch nog een keer de vraag terugstellen. Wethouder, als ik u nu vraag, of een burger u nu vraagt, wat zijn die uitgangspunten? Wat is dan het antwoord van u van het college? En daarop, ook in het verlengde, bent u bereid om concreet nog eens een keer op te sommen wat zijn de uitgangspunten. En misschien kan ik daar wel een voorbeeld bij geven. Wij hebben natuurlijk aan ons verkiezingsprogramma gewerkt. En we hebben elkaar vaak gewezen op als we weer een idee hadden of een voorstel hadden om op te nemen in het verkiezingsprogramma. Dan wees de een of de ander er weer op. Nou, dat mag wel een stuk concreter. En we hebben elkaar echt in de nek gevlogen onderhand over de vele keren dat wij elkaar wezen op het feit dat het allemaal maar concreter moest. En eigenlijk heb ik die vraag nou bij dit stuk. Wethouder, ben eens concreet, als u het kunt zijn bij dit stuk, wat zijn uw uitgangspunten? En dan dat spanningsveld tussen maatwerk, uniformiteit en regels. Ook daarin kan ik me denk ik goed vinden bij wat mevrouw van Eert zei, maar ik wil daar graag het een en ander ook nog aan toevoegen. Kijk, een pragmatische houding kan wenselijk zijn en goed zijn, maar dan moet het goed gaan. En ik heb niet het idee dat het altijd goed gaat in Boekel. En daar is een taak voor aan ons als raad, aan het college, aan de ambtelijke organisatie, iedereen die ook maar van doen heeft met de gemeente, regionale samenwerkingsverbanden, om kritisch te zijn, goed te kijken naar wat we besluiten en of dit wenselijk is voor Boekel. En om dat ook te illustreren, denk bijvoorbeeld op de Bosberg, de Berliner Wand. Wij hebben zelf, wij in ieder geval onze fractie, heeft toen ook verzaken om goed te kijken naar de verbeelding van dat plan. En daar is iets mogelijk gemaakt waar wij eigenlijk helemaal niet achter staan. En dat wil ik eigenlijk meegeven als voorbeeld. Wij moeten als raad kritisch zijn, kritisch blijven als wij maatwerk willen leveren. Maar op het moment dat wij merken dat die kritische factor ontbreekt, en ik heb dat sinds ik raadslid ben verschillende keren toch gedacht, en of dat nu bij dit onderwerp is of een ander onderwerp, dan is pragmatisme ook een hele grote valkuil. Want dan wekt het of willekeur aan, of we gaan ons blind staren op dat eigenlijk alles wel kan. En ik denk dat het heel goed is dat we in de gaten gaan houden en toch goed beschrijven en voor onszelf duidelijk houden wat willen we en wat willen we niet. En daar horen denk ik ook concrete uitgangspunten bij. Daar wil ik het even bij laten, dankjewel.
Dankjewel, kijk ik nog even verder. Nee, CDA, mevrouw Van den Broek.
Ja, daar wil ik dan nog wel wat bij aansluiten. In de reactie van de wethouder had ik net even het gevoel, in zijn beantwoording, nou breng je het wel heel erg terug naar een soort technische transitie. En dat is het niet, want ons wordt gevraagd naar uitgangspunten die wij als raad voor onze burgers blijkbaar belangrijk vinden om die mee te geven voor dat nieuwe plan. En dat is waar ik de andere fractie van de DOP en Gemeenschap Belangvaarders ook wel een beetje in hoor. Eigenlijk zit je dan op welke richting wil je op en welk beleid wil je dan daarop schrijven om dan vervolgens dat plan tot uitvoering te brengen. Dat is een beetje tegenstrijdig. 229 pagina's, even terugbrengen tot 1 A4'tje, gezien de problematiek of de materie die hier ligt, het lijkt me wel heel erg moeilijk. Maar geef ons wel duidelijk die handvaten. Probeer dat wel concreet terug te brengen tot een heel, ik hoef niet naar een samenvatting van een samenvatting. Ik heb dat ooit een leerling horen vragen naar mij, kunt u mij een samenvatting geven van het boek? En toen vroeg hij een week later, kunt u me daar ook een samenvatting van geven? En denk je, ja, wat leer je dan? Of wat weet je dan? Dat is het ook niet, hè? Maar ik denk dat wel, wat we hier proberen duidelijk te maken, dat het helder is. Proberen dat wel voor ons een beetje terug te brengen tot, waar willen we nou over een aantal jaren, ik weet niet precies wanneer dit helemaal klaar is, waar willen wij dan als Boekel staan? Tot de totale omgevingsplan, want dan zit het buitengebied er ook bij dus. Hè? Dan wordt het groter. Daar zit ook, denk ik, de cru, dat beleid zowel voor de kom als voor het buitengebied moet gelden. Ja. Ik heb nog wel één vraag, want dat is gewoon heel concreet en volgens mij kan er heel kort antwoord op worden gegeven. Ik weet helemaal niet die werkgroep, wat dat precies is en wie erin zit. Want dat was nog een vraag die open stond. En voor de rest denk ik dat we gewoon dat proces volgende week of de week erop in de raad verder moeten voltooien met z'n allen.
Dank u wel. Dan ga ik tot slot wethouder Tielemans het woord geven. Daarna wil ik dit punt gaan afronden. Om het laatste te beginnen, de werkgroep, dat waren jullie. Maar daarnaast was er ook een werkgroep ambtelijk. En in eerste instantie was het idee dat er vertegenwoordigers van de raad waren die in die werkgroep zaten. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om gewoon de hele raad mee te nemen. Dus vandaar. Technische transitie, ja, voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Maar aan de andere kant, en dat merk je wel in de beleving van dit stuk, komen er allerlei aspecten bij. Van hoe zitten we hier als boekel in? Hoe zitten we qua beleving? Ik denk met name het aspect burgerparticipatie, ja, dat is niet technisch. Dat is echt wel, hoe gaan wij met mensen om? Hoe kijk je naar planvorming? Op welke manier ga je dat doen? En dat zit hier ook heel sterk in verweven. Dus het is niet alleen technisch. Maar aan de andere kant speelden natuurlijk wel zoveel aspecten mee dat wij onmogelijk al die facetten in elk detail kunnen gaan bespreken. Ja, dan moet je over elk van die punten in deze pagina's discussie gaan krijgen. Dat willen we ook niet. Dus daarom probeer ik ook een aantal aspecten technisch aan te zetten. En zoals bijvoorbeeld die bruidschat landelijk. Het kan natuurlijk zijn dat er over bepaalde deelfacetten dat we zeggen van god, daar willen we echt op focussen. Maar ik heb dat tot nog toe niet gemerkt in de feedback die gegeven is. Dan even terug naar gemeenschapsbelang. Ja, milieugeurverordening. Ja, ook in de huidige geurverordening hebben we natuurlijk wel te maken met landelijke regels, provinciale regels waar wij ons aan te houden hebben. Maar met dat als kader hebben wij daar in Boekel een geurverordening voor gegeven. Dus ik ga er toch even vanuit dat die geurverordening ook gewoon overgaat in de nieuwe situatie. En op het moment dat we die willen updaten, dat we die kunnen updaten. En of dat nou op de oude stijl is of in de nieuwe omgevingswet, ik ga ervan uit dat dat kan.
Ik wil graag van u horen, als we dat uitgangspunt vaststellen, dat het zo is. Want ja. Anders moet het uitgangspunt aanpassen. Dus met andere woorden, als wij normen hebben gesteld ten behoeve van onze huidige waarborg van de huidige fysieke omgeving, en die zijn passend voor ons, want die voldoen altijd aan wet en regelgeving landelijk, want anders waren wij gewoon fout bezig. Ja. Is eigenlijk ons uitgangspunt, en volgens mij hebben we dat eigenlijk ook zo bedoeld en besproken in die sessies, dat die één op één mee zouden gaan. Dus ligt het nu aan de formulering en de interpretatie van ons, dat wij dat niet goed interpreteren? Of zit er echt wel een gat tussen datgene wat wij in de raadsessies hebben besproken en datgene wat hier staat? Dat wil ik toch echt wel expliciet, concreet beantwoord hebben voor de raad. Want anders dan gaan we iets fout vaststellen.
Mag ik dan toch even de vraag stellen ambtelijk? Want we kunnen dat in de komende weken doen, maar als de vraag nu beantwoord kan worden, lijkt mij zeker zo praktisch.
Ik moet er wel even op ingrijpen als voorzitter zijn. We hebben die kans hiervoor gehad met de technische vragen. En we zitten ook gewoon met een stuk procesvorming, dus dat moeten we echt schriftelijk verder gaan oppakken.
Principeverzoeken. Ik ga wel een stukje met u mee. Op het moment dat je steeds dezelfde principeverzoeken krijgt, dan is het beter om op een gegeven moment door middel van regels te voorkomen dat je principeverzoeken nodig hebt. Want dat is, tenminste zo vertaal ik het even. En ik denk zeker dat we dat moeten doen. En in dat licht pak ik toch even mijn voorbeeld terug van fitness op bedrijventerrein. Weliswaar zat het net in een iets andere hoek, maar daar hebben we geconstateerd dat dingen gebeuren waar niet echt regels voor waren. En we hebben toen gepoogd op die manier toch bepaalde regels te maken die in de praktijk gewoon beter zijn gaan werken. Maar ik ga er wel met u mee. Visie Venners, ik vind het niet meteen een onderdeel van dit onderwerp vandaag. Ik ben blij dat u de feedback geeft die u gegeven hebt en dat zal ik meenemen in ook ambtelijk hoe we hier verder mee gaan. DOP ten aanzien van visie versus omgevingsplan. Het is echt mede gestart vanuit het principe dat we zien dat de bestemmingsplannen in de kom verouderd zijn. En dat was de aanleiding en de reden waarom we uiteindelijk gestart zijn. En nogmaals, een visie is breder dan alleen de kom. Dus wij denken dat het kan passen op deze manier qua timing. Als u vindt dat we nu pas op de plaats moeten maken en eerst een visie moeten gaan ontwikkelen, dan moet u dat zeker zeggen. Dus ik daag ook uit om erover na te denken. Wij denken dat het op deze manier kan. Um,
Ja, ik kan mijn pleidooi gaan herhalen hoe ik denk dat we dit inzetten. Eigenlijk voel ik meer bij een oproep van, dit is een onderwerp wat nu eigenlijk alleen maar leeft binnen college en gemeenteraad en nog weinig bij de burgers. Op het moment dat het aan de orde is, dan moeten we echt goed proberen uit te leggen aan de burger wat dit betekent voor hen. En zo lees ik uw oproep. En ik denk dat dat ook goed is om mee te nemen in de toekomst. En ik denk die vraag rondom maatwerk en uniformiteit, dat het eigenlijk meer ook te maken heeft met het antwoord op gemeenschapsbelang. Daar waar regels gemaakt kunnen worden, is het goed om regels te maken. Op die manier voorkom je willekeur. Maar altijd zullen er toch situaties zijn waarbij er net een afwijkende situatie is en waarbij je uiteindelijk dan toch principeverzoek krijgt en een eventuele wijziging op bestemmingsplan. Volgens mij tot dusver antwoord gegeven op de vragen.
Dank u wel. Dan gaan we dit punt afronden. We gaan het terugzien in de raad. En dan gaan we door naar punt 9, de mededelingen, ingekomen stukken en memo's. Er is één verzoek gedaan om iets op de agenda te zetten. Dat betreft memo 3 van het jaar 2022, de herziening Rietven 4. En dat is ingediend door mevrouw van Eert Gemeenschapsbelang. Dus die geef ik als eerste het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Wij hebben inderdaad een memo ontvangen. En ik wil u even... We hebben een aantal vragen op. Maar eerst begin ik even met wat lezen we eigenlijk? U geeft aan dat op de locatie Rietven recreatieve nevenactiviteiten mogelijk wordt gemaakt met overnachtingsmogelijkheden bij de bestaande paardenhouderij. Deze inleiding doet wat ons betreft geen enkel recht aan wat we u wil gaan vergunnen. Want als we hier goed naar kijken, dan constateren we het volgende. Een verblijfsrecreatie met 112 bedden. En om een dergelijke business case rond te rekenen, ik heb wat veldwerk gedaan, wordt over het algemeen bij dit soort initiatieven uitgegaan van een bezetting van 65%. Dit betekent jaar rond gemiddeld 70 tot 80 mensen op die locatie die daar verblijven. En tevens wordt op deze locatie mogelijk gemaakt dat deze gasten dan 180 dagen kunnen verblijven. Kleinschalige of een nevenactiviteit. Verder staat er, vakantiewoning is een Rietven 4 is een woning bestemd voor verblijfsrecreatie ter dienste van een huishouden of personen in groepsverband. Geen gezinsverband zijnde.
Huh?
En verblijfsrecreatie Rietven 4, het verblijf voor recreatieve doeleinden buiten de eerste woning, waarbij tenminste één nacht wordt doorgebracht met uitzondering van overnachtingen bij familie of kennissen en kennissen. Denk, huh? Even wachten, een vakantiewoning, waarbij normaal gesproken ga je misschien met je gezin ergens in een vakantiewoning zitten, maar daar wordt bij de ene uitgesloten. En bij de ander is het weer wel een groepsverband, dus wat gebeurt hier in godsnaam? Dan staat er dagrecreatieve activiteiten. Activiteit ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie. En die vindt plaats binnen een periode van een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang. Dat is best lang, hè? Zeker als het 21 juni is. 80 mensen die daar dan kunnen verblijven en dan door een hele dag. En vervolgens wordt er de verhuur van een zaalruimte voor horecaactiviteiten ten dienste van zakelijke bijeenkomsten als medevergaderingen, congressen, diners, recepties en andere particuliere bijeenkomsten in besloten kring gegeven. Denk aan bruiloften, partijen, jubilea, vergaderingen, congressen, noem maar op. Buitengebied Rietven. Onze vragen. Vallen deze activiteiten volgens het college nog onder de noemer nevenactiviteiten? Heeft het college dit initiatief afgewogen tegen de belangen van horecaondernemers in het centrum? Want volgens mij, ik weet niet of dat bij de anderen nog in het geheugen gegrift staat, is er ooit behoorlijk wat bezwaar geweest op een initiatief, een horecagelegenheid, Stoer op de Peelstraat. Die dat enorm concurrerend vonden ten opzichte van het centrum. En even in het verlengde van de discussie waar we het net over hadden, gelijke monniken, gelijke kappen. Gaat het college medewerking geven aan eenzelfde initiatief van een agrarische ondernemer als die in hetzelfde gebied een vergelijkbaar initiatief zou gaan indienen? En heeft het college in de gaten dat hier een tweede bedrijfswoning mogelijk gemaakt wordt. En we zijn ook heel benieuwd hoe andere fracties hier naar kijken.
Dank u wel. Ik kijk even naar de andere fracties. Of dat er... Ja, de heer Kanters, DLP.
Daar wil ik inderdaad ook al even op reageren. Een ontwikkeling die mogelijk gemaakt is in het veekplan, het omgevingsplan op Rietven 4. Daarvan heeft de DOP vanaf het begin altijd al gevonden dat dit totaal niet past bij de Boekelse schaal. En dat wij aan de voorkant meteen al grote vraagtekens hadden bij of dit viel binnen de bevoegdheid van het college. Het college meent van wel, wij menen van niet. Maar daar zal de Raad van State snel en de procureur-generaal zal daar snel een uitspraak over doen. Dus dat is eigenlijk een hele interessante om te volgen. Maar ik denk sowieso dat het goed is dat de ontwikkeling die mogelijk gemaakt is, en wat ik net zei, de grootte van die ontwikkeling, dat het waarom dit mogelijk gemaakt is en of goed besef heerst wat er nu toegestaan is en inderdaad of dit wenselijk is. En als je inderdaad gelijkheid wil bij gelijke aanvragen tussen burgers, en of dat nou een buurman is of iemand aan de andere kant van de gemeente, is dit serieus wat je wil? En heeft het college hier ook een duidelijk beeld bij? Dus ik kan me eigenlijk ook goed aansluiten bij de vragen. En ik kijk enorm uit naar het onderzoeksrapport van de adviseur van de Raad van State.
Dank u wel. Kijk nu naar de overige fracties. Nee, geef ik het woord aan wethouder Buijsen.
Ja, dank je wel, voorzitter. Kijk, er zijn twee dingen in deze zaak. Enerzijds heb je de kwestie, zoals Matt Kanters die zojuist aangeeft, de bevoegdheid die gedelegeerd is naar het college. Wij hebben een raadsbesluit gehad 28 maart 2018, waarin delegatieafspraken zijn gemaakt tussen de raad en het college. Wij hebben gehandeld volgens die afspraak. Natuurlijk staat het de raad vrij om er altijd nogmaals over in discussie te gaan. Nadere afspraken te maken wat u daar ook in wilt. Wij menen dat wij gewoon gehandeld hebben volgens deze afspraak. Daar wordt aan getwijfeld bij de Raad van State. Daar wordt de advocaat-generaal voor ingehuurd op dit moment om te beoordelen of dat dan ook proportioneel is of niet. En eigenlijk is dat gewoon een keigoede discussie. Want dit zou in het land later bij veel meer gemeentes ook nog kunnen gebeuren, daar wij op dit moment een van de eerste gemeentes zijn die überhaupt gebruik maakt van de mogelijkheid om delegaties te delegeren. Dus ik zie dat zelf als een heel erg positief proces, waarin natuurlijk ook geleerd wordt. Dat staat ook uitgelegd in de memo. En daarin hebben wij ook ondertussen een wat scherpere behoefte, of scherpere formulering richting initiatiefnemers voor gemaakt, zodat initiatiefnemers vooraf ook eigenlijk moeten onderbouwen welke bevoegdheid ze van het college verwacht, of dat er een bevoegdheid van de raad verwacht wordt voor hun initiatief. Dat is denk ik alleen maar goed. Het tweede aspect, naast die bevoegdhedendiscussie, is de vraag van, is dit een bijactiviteit of een nevenactiviteit of niet, naast de fokkerij voor de paarden? En altijd als ik weer hoor, en ik vind dat ook wel lastig hoor, want kijk, je kunt het bekijken vanuit het oogpunt van het aantal bedden, maar je kunt het ook bekijken vanuit de vierkante meters. En als je naar het aantal bedden kijkt, dan denk je van, dat zijn ontzettend veel bedden. En in de herstelbesluit maken we ook een beperking op het aantal bedden. Maar als je dat dan gewoon bekijkt naar het aantal vierkante meters, wat voor de recreatieve activiteiten maximaal gebruikt mag worden, dan zijn dat gewoon maar 1000 vierkante meter. 970 om precies te zijn. 970 vierkante meter is... u kunt het zelf inschatten ten opzichte van uw eigen huis. Maar is ook gewoon een beperkte oppervlakte waar je dan inderdaad 80 bedden op kwijt mag. Nou, als je dat 970 gedeeld door 80 doet, dan kunt u dat zelf uitrekenen wat dat ongeveer aan oppervlakte bed is per vierkante meter. Zo kun je het ook bekijken. En dan krijg je dus een heel rare recreatieve dagbesteding. Maar die mensen hebben gewoon een verzoek gedaan voor 80. Nou, laat dat gebeurd zijn, maar wij hebben geoordeeld op vierkante meters. En op basis van de vierkante meters is het gewoon zo'n kleine omvang dat het ingeschaald kan worden als een nevenactiviteit. Al dat veldwerk, met alle respect, dat zijn leuk dat u dat doet, dat u dat deelt. Maar wij hebben geoordeeld op het aantal vierkante meters als zijnde nevenactiviteit. Viermaal een vakantiehuis binnen 160 vierkante meter. Dat betekent dus dat elk vakantiehuisje maximaal 40 vierkante